Thomas. We hebben het vorige week gehad over de kerk. God wil een kerk, zeiden we toen. Ja, er is wel wat spraakverwarring over gekomen. Nog net niet Babylonisch. Maar er was wel een beetje verwarring over die kerk. Wat is dat nou precies, een kerk? God wil een kerk. Ja, dat is wel mooi gezegd, weet je wel. Maar dat woord kerk, dat gebruiken wij ook echt voor van alles en nog wat. Ik ga er nog wat meer over vertellen vanmorgen. Kijk, wij gaan de kerk verbouwen. En ik ben lid van de kerk. Dus vanmorgen ging ik naar de kerk, want de kerk begon om 9:30. En dus geef ik ook mijn geld aan de kerk. Omdat ik lid ben van de kerk. Maar ja, dan hebben we het wel over een heleboel kerken. Maar wat bedoelen we daar nou mee? Als je 's morgens op tijd opstaat en je gaat naar de kerk en je geeft je geld aan de kerk, omdat je lid bent van de kerk, in dit gebouw, de kerk. Dan is het een gebouw, of het is een gemeenschap van mensen, of het is een stichting beheer waar je je geld aan geeft. Of het is de kerk begint om, de dienst begint om 9:30. Ah, daar kun je maar zomaar lekker in verstrikt raken. Wat we bedoelen, en dat ging het vorige week over uit Haggai, God wil een kerk. Ja, dat verhaal van Haggai, dat begon wel met die context van het gebouw. Die tempel, die stenen of hout in die tijd, hè, beide, moest verbouwd worden. Gebouwd worden, herbouwd worden. Waar het mij over ging vorige week was, God wil een gemeenschap van mensen. De diepe boodschap daarachter is, God wil dat die mensen samenkomen in een gemeente. Gemeenschap van heiligen, gemeenschap van aardige luidjes. Weet je wel, gewoon zo, wij bij elkaar. Dat is het. God wil een gemeente. En dit gebouw en zo, ja, dat is allemaal zodat we niet nat regenen. En het helpt ons om te doen waar we voor geroepen zijn. Gemeente zijn. Dus God wil ons, u, mij, ik, heiligen om een gemeente te zijn. Dus daar zitten we dan, met z'n allen. Vanmorgen hier, lekker, droog. Het waait hard buiten, zie ik, dus we zitten niet in de wind. We hebben meegezongen, of niet. We hebben gebeden vanmorgen, of niet. We hebben ons geld gegeven, of niet. We hebben allemaal wat gedaan. We luisteren. Of we stoppen onze oren dicht. We zitten de dienst uit. Kan allemaal. We gaan straks weer koffie drinken. Of niet. Dan gaan we naar huis en dan zeggen we, het was een fijne dienst. Of je vond het. Dan gaan we een familiebezoek doen. En... Oh, let op, hè, oude luidjes. Die kinderen die komen altijd onverwacht, hoor. Ze komen gewoon. Valt me op. Waarom zijn wij hier nou bij elkaar? Wat wil God nou met die gemeente? Waarom ben je hier weer gekomen na de vakantie? 3 weken weg geweest, 4 weken weg geweest, 5 weken weg geweest. Waarom ga je hier naartoe? Wat zoek je hier? Wat doe je er nou? Daarover nadenken, kwam ik toch wel bij de, ineens zomaar bij die hele grote vragen van het leven. Waarom leef ik nou? Waarom? Ik ben toch geloof gekomen een keer, 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden. En dan? Dan ga ik naar een gemeente of niet? En dan? Weet je wel, waarom doe ik het? We lezen de Bijbel. Ik ga vanmorgen kriskras door de Bijbel heen. Ik ga toch een paar stukken gewoon lekker helemaal kriskras door die Bijbel heen lezen. Er staan wat teksten over verschillende onderdelen. Hebreeën 9 vers 27 zegt, en zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, komma. Hey. Het is de mensen beschikt dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel. We gaan een keer dood. En dan? En nou zeg ik niet of niet, hè. Want dat gaat echt gebeuren. Het is ons beschikt. Een keer zullen we dit leven verruilen. En dan? Die man, collega van mij, waar ik 2 of 3 weken geleden, wanneer was het, over sprak. En die mij een soort van helemaal in verwarring bracht. Kun je dat vooral nog herinneren? Ja. Ik heb met hem wel gezegd. Ik zeg, man, en als je er nou niet meer bent, wat dan? Ja, hij geloofde wel dat er was, wel wat was na die tijd. Maar toen begon hij wel een beetje te stotteren. Het is de vraag die we onszelf moeten stellen. Ik kwam terecht bij het verhaal. Ik blader weer terug voor in de Bijbel. David. Die zat te worstelen met zijn zoon Absalom. En toen kwam er een wijze vrouw. Het verhaal maar eens lezen. Je moet al die teksten maar even opschrijven. Ik ga ze ook niet allemaal. Ik ga niet al die verhalen voorlezen. Als je daar behoefte aan hebt, althans. Anders het hoeft niet, maar het mag wel. 2 Samuel 14. Daar staat dat verhaal geschreven. En dan komt er zo'n wijze vrouw. En die sprak bijna profetisch het volgende. Dat ging over David en Absalom. Maar ik denk het was profetisch. Daar staat daar. Wij mensen zullen immers sterven. En als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en dat niet meer verzameld kan worden. God neemt het leven echter niet weg, maar denkt plannen uit, zodat de verstotene niet van hem verstoten blijft. God wil dat we leven. God wil dat we eeuwig leven. God wil geconnect zijn met jou en met mij. Dat is wat hij wil. Hij wil, wij zijn verstoten geweest, hoop ik. Voor ons allemaal, weet je wel, dat we zonder God geleefd hebben, maar dat we nu met God leven. Ik word hier zojuist bevestigd, hoor ik. Dat is zijn hart, dat we eeuwig leven hebben. En dat is een worsteling voor veel mensen, van wat gaat er dan gebeuren, weet je wel. Eeuwig leven, en dan, waarom, en wat dient dat toe, en hoe moet dat dan, en in de aanloop naar die eeuwigheid, wat dan? In de tijd van Jezus, hoppen we gewoon heen en weer, hè? Was er een wijs man, een wetgeleerde, en die stelde eigenlijk een beetje een narige, sarcastische, vervelende vraag aan Jezus. Heer, hoe moet ik eeuwig leven ontvangen? Weet ik het verhaal? En die stelde die vraag, hoe moet ik het eeuwige leven ontvangen? En dan zegt Jezus, nou eigenlijk weet je het wel, denk ik. Want jij, beste man, staat er niet zo, maar je weet heel veel. Die mensen die kenden de Bijbel, het Oude Testament, de wet, op een prikkie. Ze zeggen van, nou, wat vind je er zelf van? En dan zegt die man, nou, ik weet het eigenlijk wel. U zult de Heer, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Met heel uw verstand en uw naast als uzelf. Dat haalde die uit Leviticus, want daar staat het. Leviticus 19 of 18. 18 vers 19 of 19 vers 18. Lees alle 2 hoofdstukken, maar kom je hem tegen. En dan zegt Jezus, man, je hebt gelijk. Dat is het. Dat is het. God liefhebben en je naaste liefhebben. Als een soort van voorwaarde, als een manier om eeuwig leven te ontvangen. Voel je dat we een stapje verder komen? Waarom zijn we hier? Nou, om God lief te hebben en om je naaste lief te hebben. En, vrij vertaald, om daar ook wat mee te doen. Het begint met liefhebben, maar het eindigt niet met liefhebben. Het eindigt met actie. Weet je wel? Al je kracht. Met al je inzet. God liefhebben. Hem dienen. Daar zit energie in, daar zit iets in dat kost je wat. Kost je alles. Met hart en ziel zou je kunnen zeggen, moeten we God lief hebben en moeten we hem dienen. Daar gaat het over ook in de volgende verse van als je tot geloof... Dat geloof wat wij hebben, dat is niet vrijblijvend. Weet je wel? Dat impliceert wat. Romeinen 7, lees 2 teksten en 1 Petrus 2. Romeinen 7 vers 4 zegt, bij gevolg mijn broeders, zijt gij ook dood voor de wet door het lichaam van Christus. Als we tot geloof gekomen zijn, dan zijn we dood voor die wet, want Jezus is gestorven. En heeft die wet volmaakt, gemaakt, vervuld. Om het eigendom te worden van een ander, nou dat vinden we heerlijk, van hem die uit de doden opgewekt is, dat vinden we lekker, hè. Dus als we tot geloof gekomen zijn, dan zijn we niet meer, wij zijn van Jezus. Wij zijn van de club die eeuwig leven ontvangt, maar daar staat wel een komma. Opdat wij Gode vrucht zouden dragen. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht. Wij. Hier, een uitverkoren geslacht, wauw. Een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom. Weer een komma. Waarom? Om de grote daden van God te verkondigen. Er staat geen punt, er staat een komma. We zijn gered, ik zou bijna zeggen, we zijn gered om te redden. We zijn gered om te praten. We zijn gered om een ander te bereiken. We zijn gered om er iets mee te doen. En ja, dan moet ik ook wel een heel klein beetje eerlijk zijn. Weet je, God gaat altijd verder dan wij denken. God gaat ook verder dan ik denk. Als ik heel eerlijk ben, dan betrap ik me er wel eens op. Weet je wel, van dat ik denk van, oké, ik ben gered. Ik ga naar de hemel. Heerlijk. Wat een voorrecht is dat. Ik ben gered. En verder denk ik dan niet. Dan stop ik. Weet je wel, dan denk ik van, oké, dit is het. Weet je? Dan houdt het op. Alleen maar gered. Maar dat is egoïstisch. Dat is niet eerlijk, dat is niet fair. We zijn gered om te redden. Om het handjes en voetjes te geven. Omzien naar elkaar. Omzien naar mensen die God niet kennen. Of omzien naar mensen die God wel kennen. Misschien wel in de eerste plaats. Maar omzien. Actie. Zullen we een stukje lezen uit... Waar doe je dat dan? Want, ja, dat is dan ook wel weer mooi, weet je wel, dat je gered bent en zo. En het is allemaal zo lekker simpel. Maar ik persoonlijk denk dat de clue, de crux van het evangelie zit er niet in of we het niet begrijpen. Want ik denk eigenlijk dat het niet zo moeilijk is. De crux is of we doen. Dus praatjes vullen geen gaatjes. Weet je wel, je kan het wel mooi vertellen. En er zijn mensen die kunnen het heel mooi vertellen. Maar gaan we het nou ook doen? Doe wat je zegt, zei Bartje. Voor de ouderen onder ons. Uit Drenthe. Ken je die serie nog? Doe wat je zegt, dan lieg je niet. Ken je nog? Ja, dat is die Bartje van die niet voor Bruno Bonne bidt. Maar die zei ook, doe wat je zegt, dan lieg je niet. Waar ga ik dat nou doen? Nou, Handelingen 2 lees ik een paar versen. Dat is het verhaal waarin op de Pinksterdag Petrus een enorme preek heeft gehouden over... Nou, hij heeft de Bijbel nog eens een keertje uitgelegd, maar dan op een nieuwe manier, hè? Of de Oude Testament, de wet, en dan zegt hij... Vanaf vers 40 staat er dan... En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden... Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Een diepe verzuchting, denk ik, dat hij daar heeft gedaan. En zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen, dan moeten er heel wat geweest zijn, die preek hebben gehoord van hem. Ik hou trouwens niet van het woord preek. Dus dat spreken van hem hebben aangehoord. En 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Hoppa, kopje onder. 3000, wauw. Hoe lang zou dat feest geduurd hebben? Wij zijn al anderhalf uur bezig en we doopdienst hebben voor 2. Op die ene dag, dus dat hebben ze wel met zalen gedaan. Maar dan komt het. Ze werden toegevoegd en hier zitten ook de principes van gemeenteleven in. Wat mij betreft en ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendom en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Zullen we het stuk nog 3 keer lezen en dan ben ik klaar. Dan ben ik er klaar mee. Dan heb ik het verteld. Hier staat het, weet je wel. En dan mag je allemaal zelf gaan nadenken over hoe we dat gaan doen. Ja, ik kan mijn klep niet houden, dus ik ga er wel wat over zeggen. Maar hier staat wel van waar dat gebeurde. Wat je zag is dat mensen die toch geloof kwamen, die zochten elkaar op. Die kwamen bij elkaar. God voegde ze bij elkaar. Ze kwamen in een gemeenschap. Ze kwamen in een gemeente terecht. Wat gingen ze daar doen? We zeggen dan, weet je wel, in de boekjes van de mensen die daar diep over hebben nagedacht, 4 pijlers van het geloof. Maar ze kwamen bij elkaar, want ze hadden onderwijs nodig en ze kregen het ook. Ze hadden gemeenschap met elkaar. Ze waren gewoon lekker bij elkaar, pannenkoeken eten. Maar je kan ook andere dingen. Ze zochten elkaar op. Ze gingen bidden met elkaar. Ze gingen bidden. En ze braken het brood. Ze hadden vaker avondmaal dan wij 1 keer in de maand, denk ik. Ik denk dagelijks. Denk ik. Als ik dit zo lees, denk ik, die hebben heel vaak avondmaal. Die hebben iets gepakt van de principe van het avondmaal. Gemeenschap. Ook gemeenschap met God. Weet je wel? Het verbonden zijn. Ja, weet je, en weet je, dat was toen. Ja, dat was toen. Dat was toen. Ik vertel ook wat er toen was. Hoe het vandaag eruit ziet, dat weten wij. Want daar zitten wij namelijk zelf middenin. Daar maken wij deel van uit. Ook van zo'n gemeente. Waar gaan wij naartoe als we tot geloof gekomen zijn? Dan brengt God, God wil ons in een gemeenschap brengen. Ik denk dat dat is wat we vorige week hebben gezien. Dat is het hart van God. Hij wil mensen bij elkaar brengen in een gemeenschap. En die 4 pijlers, dat is mooi, weet je wel, want dat is zo'n systeempje, daar houden wij wel van systeempjes. Bidden, onderwijs en zo. Waar zijn alle studies binnen Bethel? Ja. Weet je wel? En waar zijn de bidstonden? En waarom doen wij maar? Nou, enzovoort. Wij stellen er gelijk 100 vragen bij. Ik weet het, ik vertel me gewoon wat hier staat. En wij hebben denk ik met elkaar wel ons lek, ons gebrek. Maar het begint met het herkennen van waar dingen scheef gegroeid zijn door de jaren, door de eeuwen heen misschien wel. Hè? Dus ik bedoel, het is vooral niet bedoeld als beschuldiging, maar meer om eens even de spiegel erop te zetten. Van, hoe doen we dat nou met elkaar? Hoe doe ik dat nou? Hoe doe ik dat nou? Ben ik bereid om dagelijks, ben ik, nou dat is wel een hele eerlijke vraag, ben ik echt bereid om dagelijks naar de kerk, daar komt hij weer, om hier te zijn. Heb ik die bereidheid? Ik denk dat we de dingen die hier staan, die moeten overschatten. Dat we er geen wet van moeten maken. Dat hoeft ook helemaal niet, maar laten we ze ook niet onderschatten. Hier staat bijvoorbeeld, en ze hadden alles gemeenschappelijk. Oh ja, lekker is dat. Wie heeft er een caravan? Nou, ik niet. Ik zou ook wel zo graag een keertje. Wie heeft er een grote auto? Je snapt het wel, weet je wel. Dus ik maak er een grapje van. Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat betekent delen wat je hebt gekregen. Dus kijk, het is wel lekker als je je voorstelt. Ik ga lekker niet vertellen dat ik iets heb wat jullie niet hebben. Want stel voor dat ik het moet delen. Maar dit is het wel. Het is delen wat je hebt gekregen. We hebben dingen. Zij hadden alles gemeenschappelijk. En weet je, het lukt bijna niet meer, man. Deze tijd, we zijn zo druk met van alles en nog wat. Delen wat je hebt gekregen. Gewoon samen. Nog een keer, laten we daar geen wet voor maken. Maar het zat wel in het hart van die mensen. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Het zat in het hart. Het zat daar. En waar deelden ze het? In de gemeente. Dat was de plek waar ze kwamen. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen. Het gaat ver hoor bij hun. En eigendommen. Verdeelden die onder alle nadat ieder nodig had. Zo. En ze bleven ook nog eensgezind dagelijks in de tempel komen. Brak het hoofd van huis tot huis. Maar er was ook wat anders. Ze vonden ook genade bij het hele volk. Dat kan toch ook eigenlijk niet anders. Als je zo leeft, man. Als je zo omgaat met jouw bezit. Wat van jezelf is. Nou, man, schei uit, we hebben het allemaal in bruikleen. Of het is van de Rabobank. Maar als je zo leeft, dan gaan mensen gewoon zien. Die gaan daar wat van proeven, die gaan daar wat van voelen. En ze vonden genade in de ogen van het volk. En als je een stukje verder leest in dat boek Handelingen, dan ging het wel echt ver. Ik dacht van, hebben we iets, ik dacht eigenlijk gelukkig dat het niet meer gebeurt. Kent het verhaal van Ananias en Safira? Nou, dat is niet een verhaal om je bang te maken, maar dat is een verhaal wat in de Bijbel staat. Kijk, die deelden niet, nee, die logen eigenlijk. Die hielden dingen achter zich en spraken daar de waarheid niet over. Einde verhaal. Dood. Daar zat een soort onomkeerbare straf op. Want als je dood bent, dan ben je heel ernstig dood. En dat waren zij ook. En er werd gelogen, weet je wel. En ik kijk, nog een keer, laat het ons niet bang maken, maar er zit een principe in van God. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Kijk van wat dat voor uitwerking had in die tijd. En ik dacht bij mezelf, man, ik ben er ver vandaan. Nou, gemeenschappelijk hebben betekent niet, nog een keer, dat iedereen zometeen bij ons langs moet komen van, ik heb ook nog een caravan voor je. Kijk, als je de Bijbel gewoon leest, en je leest hoe dat ging in die eerste gemeente, daar waren meer dingen, er zijn meer manieren om het in te vullen. Zullen we zoeken hoe wij dingen gemeenschappelijk kunnen doen? Armenzorg. Er werd in die tijd ook gecollecteerd. Ik hoor het Hans net zeggen, we gaan de collecte houden, weet je wel. Collecte klinkt een beetje van, collecte. Dat is een soort van verplichting die bij de kerk hoort, de kerk. In de kerk collecteren we, weet je. Maar er werd in die tijd geld opgehaald voor armenzorg, voor... Jezus zelf, met zijn discipelen, leefde uit de gemeenschappelijke beurs. Wist je dat? Toen hij rondtrok door het land. Lees maar na in Johannes 12 uit mijn hoofd. Judas beerde de pot. Nog gekker. Judas, weet je wel, die beheerde de pot. En Jezus vond het goed ook. En dan leefden ze met z'n allen uit. Dat is ook een soort van delen, weet je wel. Zullen we nadenken van hoe kunnen we dat nou doen? Tja. Ik denk, hè, dat er een enorme, krachtige sleutel zit in de eenheid die wij met elkaar kunnen hebben. Dat denk echt. Ik geloof er helemaal in. En weet je, ik ga nog een stap verder. Ik denk, je hoort hier thuis. Dat denk ik. Weet je, wij hebben 3 kinderen. Als het etenstijd is, komen de kinderen thuis. En dan, in ons geval, meestal Nella, want die kookt het lekkerst bij ons. Maar ik, hè... die zet dan een lekkere pot op tafel en dan komen de kinderen aan tafel. Daar ga je eten. Als u de kinderen opvoedt, dan doe je dat in huis. Gewoon in jouw gezin. Dan voed je je kinderen op. Dat is waar je kinderen thuis horen. Mensen, wij horen in een gemeente thuis. Dit is niet de plek waar we op zondagmorgen langs fladderen. Dit is de plek waar we gemeente zijn. Waar we gemeenschap hebben. Waar we thuis horen. Punt. Lange rust. Eenheid is krachtig. Heel krachtig. De Bijbel geeft een... Ik ga weer een stukje heen en weer in de Bijbel. De Bijbel laat een... heel sterk voorbeeld zien van wat eenheid uit kan werken. Ken het verhaal van de torenbouw van Babel? Dat lezen we in Genesis 11, geloof ik. Te verzoeken hoor. Genesis 11. Dat is dat verhaal van. Dat is een negatief voorbeeld over eenheid. Er waren mensen die in die tijd leefden en die trokken oostwaarts. Zo vertelt het verhaal van de Bijbel. En die komen in Siniar in een bepaalde vlakte. En die gaan daar een toren bouwen. Want, zeggen ze, we moeten omhoog. En als we die toren gebouwd hebben, dan kunnen we over de hele aarde kijken. En dan kan iedereen ook naar die toren kijken. En dan gaan wij niet meer verstrooid worden. Want, En God keek ernaar. Maar God is hoger dan de toren ooit geworden is. En er staat zelfs, God is zo groot, hè. Er staat zelfs, hij daalde af. God moest afdalen om naar die toren die zij aan het bouwen waren te komen. En dan staat er in vers 6, en de Heer zei, zie, het is een volk en ze alle hebben een taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Daar heb ik een streepje onder gezet. Nu zal niets van wat zij denken onuitvoerbaar zijn, want ze wilden één zijn. Ze wilden een eenheid vormen. Ze wilden één taal spreken, één toren, één machtig volk zijn, zonder God. Zonder God, gewoon één. Nou, God heeft dat feestje verstoord, hè, de Babylonische spraakverwarring, en toen dacht ik van, toen God heeft dat verstoord, ik dacht van, hey, spreekt hier nou een angstige God? Je van, oh, ik moet echt ingrijpen, want niets van wat zij doen, niets staat er van wat zij doen, zal onuitvoerbaar zijn. Dat zegt God zelf, weet je wel. Nou, ik denk niet, hier spreekt een angstige God. God is niet zo bang. Maar hier spreekt wel een God die het principe van eenheid begrijpt. Dan gaan we weer, kun je zo meteen weer het hele verhaal van Handelingen lezen. Hij snapte het. Eenheid is sterk. Mensen. Wat een getuigenis zal dat zijn als we één zijn. Als we één volk zijn. Als we er samen voor gaan. Als we onze schouders eronder zetten. Als we gewoon gemeenschap zijn. God wil een gemeente. God wil die kerk, die gemeente zo graag. Het is net als met voetballen, weet je wel. Wanneer is een team een kampioensteam? Als het samen oefent. Als het samen eet. Als het samen plezier maakt in de bus op weg naar de wedstrijd. De sporters onder ons, die weten dat je een kampioenselftal niet kopen kunt. Dat je daaraan moet bouwen. Dat je daaraan moet werken. Dat je je daarvoor in moet zetten. En ik heb zo'n neefje, wij hebben zo'n neefje. En die is 15 nu. En die komt ook ooit wel een keer bij Barcelona terecht, denk ik. En als die tenminste blijft doen wat hij nu doet. Ah, dat manneke, dat is goed, joh. Die kan voetballen, man. Middenvelder. Die is echt goed, man. Weet je wel. Maar ik weet hoe die zijn leven inricht. Nu al. Zijn 15e. Dat is zelfdiscipline. Dat is, er is voor hem weinig tijd voor vertier, om het zo maar eens te zeggen. En natuurlijk is een gewone knul van 15. Maar het kost hem wat. Als die bij Barcelona wil komen, praat maar eens een keer met Messi. Weet je wel? Wat die gasten ervoor over hebben. Om de beste te worden. Ah, dat is heel wat. Zo. En dan als team, hè. En dan als team. Samen met alle heiligen, zegt Paulus in de brief naar Efeze. Ja, ik hop wat heen en weer door die Bijbel, hè, vandaag. Het staat er allemaal in, mensen. Het staat er allemaal in. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, Efeze 3, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden, door zijn geest, in de innerlijke mens, door zijn geest. Ik heb het vorige week gezegd, door zijn geest. Niet door het systeem, niet door zijn geest. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, daar komt hij weer. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Wauw! Heel de volheid van God. Hem nu die bij machte is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Je kan bidden wat je wil. Hij gaat er echt bovenuit, hoor. Ver daarboven. Wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Het zijn best wel een beetje volzinnen. Lees het nog maar eens een keer na. Hem zij de heerlijkheid waar? In de gemeente. Hem zij de heerlijkheid. In de gemeente. Door Jezus Christus in alle geslachten tot in eeuwigheid. in de gemeente. We horen het mensen, ja, maar ik geloof wel. Ik sprak pas ook weer zo iemand, die zei van, ja, maar ik, weet je, ik ga niet meer naar de kerk, maar ik geloof wel. Ja joh, je kunt geloven in een bos. Dat kan. En je kunt geloven in je eentje. Ja, dat is zo. Maar het zijn wel de plekken dat als je alleen bent, waar je niet gecorrigeerd wordt. Waar je niet opgebouwd wordt. Waar niemand met je spreekt. En het gevaar is groter om af te dwalen, zeg ik maar even zo heel simpel. Hem zei de heerlijkheid in de gemeente. Het is een principe. Ik wil het ook eigenlijk niet veranderen. Ik wil het gewoon niet veranderen. In de gemeente, daar begint het vruchtdragen. In de gemeente, daar ben je om anderen te helpen. Daar word je zelf geholpen. Het is net als met zo'n stapeltje hout, weet je wel, wat je in open haard legt. We kennen het voor... Leg zes blokken hout naast elkaar in de open haard. Steken de fik in en ze zijn allemaal, gloeien ze. Haal er eentje uit, leg hem er een half metertje naast. Die vijf die gaan door en die zesde die dooft. Nou, elk voorbeeld gaat mank. Wij horen thuis in een gemeente, daar is de heerlijkheid van God. Samen optrekken, vervuld van de Heilige Geest. Ik denk dat is het, weet je wel. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, gelaten 5, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is als je het praktisch gaat maken. Dus we hebben het nou gehad, ja, ik geloof, ja, God wil dat we eeuwig leven hebben. God wil ook dat we in die gemeente zijn. Maar dan heel praktisch, ja, dan zit ik hier. En dan, nou, de vrucht van de Geest, weet je wel. En we zijn allemaal verschillend als mensen, hoor. We zijn allemaal anders. Maar de vrucht van de Geest is dit wel liefde. Ik denk ook van, je hebt van die mensen, dat zijn van die scheetjes, weet je wel, van die lievertjes. Ach, die hebben het gewoon van nature in zich. Dan denk je, ah, die gaat vast naar de hemel, want die is zo lief. Weet je wel, of die is zo zachtmoedig. Nou, wij hebben mensen in de familie zitten. En ook, en dat herkent u misschien. Het enige wat er aan mankeert is dat ze geloven. Voor de rest hebben ze het allemaal al. Die zijn van nature zo mooi. Ken je die mensen zo mooi? Maar hier staat wel de vrucht van de Geest. Laten we hier oefenen met de vrucht van de Geest. Laten we elkaar hier helpen om die vrucht te laten groeien en volwassen te laten worden. Ja, dan is het natuurlijk zo van, bij wie dan? Want dan zitten we hier weer in dat gebouw. Of niet. En we gaan er straks uit. Weet je wel. We hebben zorg voor elkaar. Zegt Paulus in de Galatenbrief. En in de allereerste plek. Voor elkaar. En ik denk dat is het. Als wij aanstekelijk worden voor elkaar en met elkaar. Als we elkaar gaan helpen. Dat zien mensen gewoon. Die zien het. Zeg je, joh, die zijn zo aardig voor elkaar. Laten wij dus, terwijl wij de gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Ja, we moeten zeker een keer naar buiten. Nou ja, we gaan allemaal naar buiten, man. We gaan straks gewoon weer naar huis. Dus er zijn wel buiten. Dus we moeten goed zijn voor allen. Maar vooral voor de huisgenoten van het geloof hier, lieve mensen, is die kerk die God wil, die gemeenschap die God wil, die hier, die is er. Wij zijn er voor elkaar. Het begint hier, in de gemeente. Het is niet anders, in de gemeente. En wat hier gedaan wordt, dat zal buiten gezien worden. Zullen we goed doen? Zullen we bidden? Ik wil een moment nemen hier, om... Ah, zoveel dingen die we vanmorgen gehoord hebben en die zo super simpel zijn. In ons hart laten indalen. Wilt u spreken, Heer? We hebben het meerdere keren gelezen vanmorgen. Het is uw geest die overtuigt. Het is uw geest die eenvoudige principes helder maakt in ons hart, in ons denken. Heer, laat het ook in ons handelen zijn. Neem gewoon voor jezelf een moment om daarover ook om dat te laten bezinken. En vraag God, waar doe ik het goed en waar mag ik groeien? Waar heb ik het al gepakt en waar moet ik misschien uitstappen? Misschien wel mezelf bekeren. Iets doen of iets nalaten. De gemeente is uw plan, Heer. Het is de plek waar u woont. U woont hier. En ik wil bidden, Vader, dat u ook trots zult zijn om hier te wonen. Om hier te zijn, om met ons te leven, dingen te doen, om uw heerlijkheid te tonen. Help ons, Heer, om te leven volgens uw principes. Amen. Amen.